Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Het is vroeg in de ochtend en mijn man en zoontje zijn net de deur uit. Mijn zoontje gaat vandaag naar de opvang. En ik zit even de krant te lezen. En ineens word ik best wel getriggerd door één zinnetje in een column. En ik zal het er heel even bij pakken. Even kijken hoor. Het is een column die gaat over de onderwijsinspectie. En over dat de onderwijsinspectie niet fysiek is langs geweest bij heel veel scholen de afgelopen jaren. En dan zegt deze columnist dus dat het lijkt hem wel belangrijk dat de inspectie meer doet dan alleen maar papierwerk controleren. En dan stelt hij een paar vragen. Zegt hij, waar zitten ze de hele dag ongestrafte gamen op leerpleinen? Hoe vaak staat een onbevoegde zij-instromer examenklassen les te geven? En even verderop, en dit is de triggerende zin. Waar staan startende leraren voor de drukste tweede klasse? En toen ik dat zinnetje las, kwam er meteen een hele sterke herinnering in mij op van toen ik startende leraar was. Want ik ben mijn carrière gestart met werk op een middelbare school als docent Nederlands. En mijn hoofd ging direct terug naar een herinnering aan een klassenvergadering over een specifieke tweede klas. Die tweede klas was heel druk en er waren verschillende leerlingen die de les verstoorden. Er was van alles aan de hand. En er was dus echt een vergadering specifiek ingepland, een extra vergadering over deze klas. En ik weet nog heel goed dat ik als startende docent een soort hoop had van, oh gelukkig, we gaan er met elkaar over praten, dan komt het goed. En vervolgens, tijdens die vergadering, werden er geen concrete afspraken gemaakt over hoe docenten gezamenlijk konden optrekken. Dus ik had heel erg behoefte aan gezamenlijke regels voor deze klas. Zo van, nou, in deze klas zijn dit en dit de regels. Bijvoorbeeld bij één keer over de streep is een waarschuwing. En bij de tweede keer mogen we je er meteen uitsturen naar de rector. Of zo, hè? Ik noem maar wat. En er werd wel een soort half voorstel gedaan om zoiets te doen. Maar uiteindelijk werd dat afgeschoten. De ervaren leraren zeiden zoiets van, nee, we willen zelf kunnen bepalen hoe we het in deze klas aanpakken. We willen niet strikte regels. Of nou ja, tenminste, dat is hoe ik het me herinner. Hè. Misschien is het anders gegaan, maar zo herinner ik het me. En er werd wel iets ingezet. De mentor kreeg een soort extra tweede persoon naast zich. Die gingen dan met z'n tweeën gesprekjes voeren met die kinderen of zoiets dergelijks. En dat was dan de uitkomst van de vergadering. En ik weet nog heel goed het gevoel van wanhoop eigenlijk. Dat ik daar zat en dacht, ja, maar wat is dit? Ik ben nu als startend docent totaal niet geholpen. Ik weet niet wat ik nu anders kan doen met deze klas dan ik voorheen deed. En het was zo'n gevoel van machteloosheid en in de steek gelaten worden door je collega's. Zo heb ik dat echt ervaren. En dit ene artikel dat ik nu dus net lees, triggerde dat direct zo diep. En ik dacht, wauw, dit is wel echt even, dit is interessant. En ik merk het nu op. En ik denk dat dit soort dingen heel vaak gebeuren zonder dat je het opmerkt. Dat je iets leest of iets hoort, iemand iets hoort zeggen, en dat het jou gewoon heel diep raakt en je direct naar een herinnering brengt waar negatieve emoties aan gekoppeld zitten. Ik ben een boek aan het lezen van Jan Geurts. Jan Geurts is geloof ik psycholoog of iets dergelijks, of ik weet eigenlijk niet precies wat zijn achtergrond is. Maar hij heeft het over dit thema. Dat als je het boek gaat trouwens over, het heet Verslaafd aan liefde. De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties. Nou, ik heb best wel geluk in mijn relatie, dus dat is niet de reden dat ik het lees. Maar ik kreeg het aangeraden door een psycholoog die zei, hij heeft het heel goed over dit onderwerp. Wat kan er over het onderwerp zelfafwijzing. Oké, ik moet heel even een sprongetje maken en dan komen we straks terug bij deze anekdote over die herinnering die zoveel emoties opriep. In zijn boek heeft hij het over dat we eigenlijk geboren worden als puur en goed en heel en dat soort dingen. Vervolgens krijgen we, en dat is noodzakelijk, hij zegt dat is niet per se slecht, maar dat is wel hoe de wereld is, van onze ouders aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen. Daardoor gaan we bepaalde regels in ons hoofd creëren. We moeten ons dus en zo gedragen. Ik moet netjes zijn, of ik moet lief zijn, of ik moet whatever. Dan, als we ons een keer niet naar die eigen regels gedragen, dus als we een keer niet lief zijn, dan komt er vervolgens, dan wijzen we onszelf af. Ik ben niet lief geweest, wat stom van mij. En dan, ik moet het even goed zeggen hoor, dan komt er dus een, dan wijs je dus eigenlijk jezelf af, terwijl die overtuigingen van bijvoorbeeld ik moet lief zijn, dat is niet wie jij echt bent. En toch voelt het als dat je jezelf afwijst op het moment dat je dus niet lief bent geweest en tegen jezelf zegt dat is niet goed. En nou ja, ik even denken hoe ik de link het beste kan leggen zonder dat ik een te lang verhaal afsteek over dit boek. Ik heb het ook nog niet uit, dus ik weet ook nog niet. Hij komt uiteindelijk met een soort oplossingen van wat kunnen we er tegen doen om die zelfafwijzing niet zo sterk. Oh ja, want vervolgens, dat is het, komt er een soort laagje bovenop. Als je je eenmaal bewust bent hiervan en dus weet van hey, ik ben mezelf aan het afwijzen omdat ik een keer niet lief was geweest. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Dan ga je vervolgens je zelfafwijzing afwijzen. Dus dan ga je zeggen, ik mag het niet stom van mezelf vinden dat ik een keer niet lief ben geweest. Nou, en zo kom je in een soort eindeloze loop van zelfafwijzing en elke keer niet goed genoeg zijn. En ook als je dus tegen jezelf zegt, oké, ik moet niet te streng voor mezelf zijn. Dan heb je dus een nieuwe regel gecreëerd waar je aan moet voldoen. En hij schrijft dus ook in zijn boek dat wat er vaak gebeurt is dat er een bepaalde trigger is van emoties. En een trigger die dus iets oproept, waardoor je weer teruggehaald wordt naar, ik ga heel even kijken of ik de pagina er gauw bij kan vinden met zijn opsommingje hiervan, van wat er gebeurt. Ja, er is een trigger. Eerst is er een omstandigheid of een gedachte die een schijnbare overeenkomst heeft met een pijn uit het verleden. Nou, dat is hier ook. Dus deze, wat ik ga lezen heb, riep een gedachte op die een overeenkomst heeft met pijn uit het verleden. De vraag, welke startende leraren worden er voor een tweede klas gezet? Nou, dat is bij mij letterlijk gebeurd. Dus dat riep een pijn op uit het verleden. Vervolgens ontstaat er identificatie, zegt hij. Er is een ik-gevoel dat zich de herinnering toe-eigent. Of anders gezegd, een fase van versmelting met de herinnering. Hoe kan ik dat in andere woorden uitleggen? Dus hij zegt wat bij aanvang nog een herinnering aan het lijden is, en dus slechts een schijn van lijden, een terugdenken aan een lijden, wordt werkelijk gemaakt door de bijkomende ervaring van een ik die niet goed genoeg is. Of wat je negatieve geloof ook is. Dus er zit een soort basis negatief geloof aan van dat je in dat verleden niet goed genoeg was. Voor mij was dat ook. Okay, ik was niet goed genoeg om dat dan op te lossen. Is dat dan een beetje de stap. En vervolgens ga je dus over jezelf denken van, oh, wat stom dat ik zo was. Of wat stom dat het gebeurd is. Nou, dat is nu bij mij niet per se. Maar dat is misschien omdat ik een stap verder ben in deze. Hij legt een soort van uit hoe het vaak kan gaan. Vervolgens krijg je daar een reactie op, meteen nadat de herinnering aan pijn veranderd is in een werkelijke ervaring van pijn, volgt de reactie. Ja, dus die stap identificatie betekent inderdaad, hè, je herinnert je iets, je herinnert je een pijn en vervolgens voel je die pijn weer. Dan is het alsof jij weer in die op dat moment terug bent. En dat gebeurde dus met mij net ook. Ik las dat en ik voelde echt in mijn lijf en mijn hoofd ging ook, terwijl ik het artikel doorlas, echt weer terug naar die vergadering. Ik weet nog op welke plek ik zat. Ik weet nog welke andere collega's erbij waren. Ik weet niet meer precies wie wat gezegd heeft. Maar dat beeld was meteen weer heel sterk in mij aanwezig. Even kijken. En dan vervolgens de reactie. Dus meteen volgt de reactie. We zetten onmiddellijk alle zeilen bij om van die pijn af te komen. Om zo snel mogelijk weer te voldoen aan de voorwaarden om ons goed te kunnen voelen. Even kijken. Dan reflectie en dissociatie. Na een kortere of langere tijd, afhankelijk van de mate van zelfreflectie die we ontwikkeld hebben. Ik ben hier dus nu op aan het reflecteren. Ontstaat er een besef van het hebben van de beknellende emotie. Dus je hebt door dat je je zo voelt. Dat gebeurde bij mij dus behoorlijk snel nu. Want ik had dit gisteravond gelezen over dit proces wat Jan Geurt beschrijft. En vervolgens ervaar ik het en denk ik, hey, oké, dit is dus iets wat er gebeurt. Interessant. En dan, even kijken hoor. Ja, we zijn ons nu bewust van de beknelling, de beknellende emotie. We vinden het heel verkeerd van onszelf dat we daarin terechtgekomen zijn. Proberen er zo snel mogelijk weer vanaf te komen. En dus ik lees over die tweede klas, dat ene zinnetje. Ik denk terug aan die pijn. Ik voel dat. En vervolgens denk ik, hey, ik voel dit. Maar ik hoef dit helemaal niet te voelen. Oh, wat stom van mezelf dat ik dit voel. Nou, bij mij was niet direct de reactie wat stom van mezelf. Bij mij was de reactie, goh, wat logisch dat ik dit voel. Maar hij beschrijft een beetje je proces in je ontwikkeling. En dan zegt hij dus, nou, dit is dus een visuele cirkel waar je in terechtkomt. En het lost eigenlijk niks op. Dus dat is interessant. Hij stelt namelijk dat we vaak, als we bijvoorbeeld naar een psycholoog gaan of zo, dat we dan, nou, dit bijvoorbeeld horen krijgen. Hè? Je hoeft niet die emotie opnieuw zo erg te voelen. Ga er maar mee aan de slag dat je dat kan loslaten. En vervolgens, nou, lukt dat je misschien wel een beetje. Maar wat er dan vervolgens bij komt, is dat je dus streng bent naar jezelf. Omdat je die emotie hebt. Of die emotie niet kunt loslaten of zoiets dergelijks. Nou, vervolgens moet ik er wel heel onbevredigend bij zeggen dat de oplossing die hij aandraagt, dat ik die nog niet gelezen heb. Zover ben ik nog niet in het boek. Hij zegt ook, het enige dat we daarna nog moeten leren is niet in de valkuil van de dissociatie te vallen. Dus, nou ja, goed, dat beschrijft hij dan daarvoor wat dat precies is. Een beetje wat ik net zei. En in plaats daarvan de weg van de integratie te volgen. Daar gaat de tweede helft van dit boek over. Dus daar ben ik nog niet. Maar de reden dat ik, toen ik dit artikel las, wat die emotie triggerde en vervolgens dacht aan dit boek, de reden dat ik vervolgens op record heb gedrukt om een podcast op te nemen, is dat ik twee dingen dacht. Ten eerste gingen mijn gedachten direct naar, hey, hoe kan ik tarotkaarten leggen om mij hierbij te helpen? Wat voor vragen zou ik kunnen stellen? Of wat voor legpatroon zou ik kunnen kiezen om hierbij stil te staan, hiermee aan de slag te gaan? En het tweede dat ik dacht was, dit is een typisch voorbeeld van hoe ik zelf mijn persoonlijke ontwikkeling in een iets bredere context aanpak. En naast leren over tarot, dus ook leer over psychologie. Leer over hoe werkt je brein. Leer over hoe werken je emoties. Hoe zit een mens in elkaar. En van verschillende perspectieven. Dus dit is nu een boek dat me is aangeraden door een psycholoog. Maar ik lees ook meer spirituele boeken. Ik heb laatst gelezen van Michael Pilarczyk. Ik weet niet precies hoe je zijn naam uitspreekt, maar die bekende radio- en tv-presentator volgens mij onder andere. Maar die is nu heel erg mindset coach. Zijn boek heet Master Your Mindset. Dat soort boeken, dat soort informatie voedt mij heel erg om mijn cursussen vorm te geven. Om feedback te geven op mensen die als een tarotlegging aan het doen zijn. En maakt mij ook een betere tarotist. Dus het maakt me een betere docent, het maakt me een betere tarotist. En het maakt me dat ik mijn persoonlijke groei heel concreet steeds kan vormgeven aan de hand van de boeken die ik lees, aan de hand van de informatie die ik tot me neem. Want voor mij is, als je alleen tarotkaarten leest, dan blijf je, kijk, tarot helpt je om te reflecteren op jezelf. En hoewel je daar prachtige stappen mee kan zetten, kun je alleen maar tot een bepaald punt komen. Zover als dat je zelf theoretisch dingen begrijpt, zeg maar. Want bijvoorbeeld, ik heb hier volgens mij ook een podcast over opgenomen. Over de cursus Tarot voor Anderen, waarin op een gegeven moment de vraag was, hoe kan ik meer mijn hart en mijn hoofd met elkaar verbinden?
En degene die kaarten voor haar legde, dit stukje van het verhaal heb ik denk nog niet in een podcast verteld, die zei het op een gegeven moment van, ja, maar ik weet dat eigenlijk ook niet, hoe je dat kunt doen. Hoe kun je je hart met je hoofd verbinden, weet ik veel. Ik heb dat ook, ik ben daar ook nog niet. En toen dacht ik, ja, je kunt dit dus wel onderzoeken met de kaarten. Ik heb ze ook wel feedback gegeven van, nou, je kunt bijvoorbeeld door op deze en deze manier te kijken naar de kaarten, kun je wel degelijk advies eruit halen, ook als je zelf geen verstand hebt van het onderwerp. En concluderen, hoe kom ik dan wel aan informatie? Of wat kan ik dan wel doen om een stap hierin te zetten? Dus dat kan. Je kunt sowieso leren hoe je naar de kaarten kunt kijken om wel dat verdiepende laagje te maken. Dus te zien. Maar op een gegeven moment zit er een grens aan hoeveel verstand je ergens van hebt. En dus ook een grens aan hoe ver je kunt groeien als je het alleen maar altijd in jezelf zoekt. Want via de kaarten zoek je het altijd in jezelf. Als je een boek erbij pakt waar kaartbeschrijvingen in staan, dan zoek je het misschien ook een beetje in de wijsheid van iemand anders. Maar in principe haal je alle wijsheid uit de kaarten, uit jezelf. Dus als jij zelf bepaalde wijsheid niet bezit, dan is het nog best moeilijk om daarbij te komen. En ja, er zijn zeker technieken om in te tunen op je intuïtie, in te tunen op een bepaalde bron van innerlijke wijsheid, waardoor je stappen verder komt. Maar het antwoord kan dan wel ook zijn, bijvoorbeeld, hey, ik heb hier nog te weinig kennis over dit onderwerp. Ik moet hier gewoon buiten de tarot iets doen. En als je wel die kennis erover dan vergaard hebt, dan kun je weer met de kaarten de volgende stap weer gaan zetten. En weer gaan kijken, oké, wat nu? Dus in dit specifieke proces bij mij is het dus, ik weet dat bepaalde dingen die ik lees, dat die bepaalde emoties oproepen. Nou, daar kan ik kaarten overleggen van, hoe kan ik minder in die emoties blijven hangen? Maar het helpt dat ik kennis aan het opdoen ben over dit thema. En dat is dus een mooie aanvulling op wat ik met de tarot doe. En ik zeg niet dat iedereen heel veel boeken moet lezen. Dat hoeft echt niet. Maar ik denk wel dat als er bepaalde onderwerpen zijn waar je mee bezig bent in je persoonlijke groei, dat het verstandig kan zijn om over dat onderwerp ook buiten de tarot hulpbronnen te zoeken. En dat kan het lezen van boeken zijn, dat kan het vinden van een documentaire of YouTube filmpjes, of praten met iemand die er verstand van heeft. Ook een hele goeie. Om niet alleen maar, kijk, je moet ook wat je ziet in de kaarten in de praktijk brengen. En dat kan niet zonder, soms kan dat niet zonder kennis op te doen. Kijk, soms het ligt heel erg aan wat voor vragen je stelt, hè? Maar als we het echt even hebben over persoonlijke ontwikkeling met tarot, als je met een bepaald thema bezig bent en je gaat er elke keer alleen maar kaarten overleggen, dan kom je geen steek verder. Maar leg jij kaarten, schrijf je vervolgens concrete stappen op, ga je die stappen ook echt zetten en ondertussen meer kennis over het onderwerp vergaren en dan weer kaarten leggen, ja, dan help je jezelf om echte groei door te maken. Oké, ik hoop dat je deze interessant vond. Ik ga hem afronden voor vandaag. Het is inmiddels, ben inmiddels al bijna 20 minuten aan het kletsen en ik heb nog helemaal niet ontbeten. Dus dat ga ik even lekker doen. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot morgen.